So, und da ist es genau gelesen in Jesaja, Aufstück in. Jesaja, Aufstück in. In Vers 10, daar lezen wij: Hoort het woord des Heren, bestuurders van Sodom, neigt uw oor tot de onderwijzing van onze God, volk van Gomorra. Sodom en Gomorra zijn op dit moment van de geschiedenis allang met de grond gelijk gemaakt. We weten in Genesis het verhaal van Sodom en Gomorra, dat zij omwille van hun goddeloosheid door God vernietigd zijn. Maar hier gebruikt God deze termen om te spreken over zijn volk, over het volk Israël, over het bestuur in Jeruzalem. En wat zegt hij in vers 11? Waartoe dient mij de menigte van uw slachtoffers? Zegt de Heer. Oververzadigd ben ik van de brandoffers van rammen en het vet van de metkalveren en aan het bloed van stieren, schapen en bokken heb ik geen welgevallen. Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u verlangd, mijn voorhoven plat te treden? Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen. Gruwelijk reukwerk is het mij. Nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen van de samenkomsten, ik verdraag het niet. Onrecht met feestelijke vergadering. Uw nieuwe maandagen en uw feesten haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn mij een last, ik ben moede ze te dragen. Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg. Houd op kwaad te doen. Leert goed te doen, tracht naar recht, houd de geweldenaar in toom. Doet recht aan de wees, verdedig de rechtszaak der weduwe. Kom toch en laat ons te samen richten, zegt de Heer, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede van het land eten, maar als gij weigert en weerspannig zijt, zult gij door het zwaard worden verteerd, want de mond des Heren heeft het gesproken. Ik wil vandaag met jullie nadenken over dat moment die we als christen allemaal wel eens meemaken. Het moment dat we wel godsdienstig zijn. Het moment dat we wel de samenkomsten bijwonen. Het moment dat we wel leven als een christen. Maar op datzelfde moment, in diezelfde periode, dat ons hart niet met God verbonden is. Dat ons hart, zoals hier het volk van God beschreven wordt, als Sodom en Gomorra is. Een hart dat vol boosheid zit, vol onrecht zit, en dat we ons ergens zo hebben laten meeslepen, zoals het volk van Israël zich heeft laten meeslepen, en niet meer beseft en niet meer herkent en niet meer ziet wat de essentie van een relatie met God is. Wat de essentie van godsdienst is. En dat is niet op de eerste plaats maar door bepaalde rituelen heen gaan, zoals zij baden wel tot God, zij brachten wel offers aan God, zij hadden wel al die feestelijke festiviteiten die door God waren ingesteld, maar God zegt, ik haat ze, ik word er moe van. Ik kan ze niet verdragen. En wat God verlangt van het volk van Israël op dit moment in hun geschiedenis, is in vers 16 dat zij zich zouden wassen. Dat zij zich zouden reinigen. Maar wat moest gereinigd worden? De buitenkant was goed. De buitenkant was mooi. Wat gereinigd moest worden, was de binnenkant van hun hart. Doe die boze daden uit mijn ogen weg, zegt God. Houd op kwaad te doen. Leer goed te doen. Tracht naar recht, houd de geweldenaar in toom. Doet recht aan de wees. Verdedig de rechtszaak van de weduwe. En God zegt, iemand die zo'n hart laat zien, dat is degene van wie hij de zonde zal maken witter dan sneeuw. Dat is degene met wie hij wil wandelen. Maar, zegt hij ook in vers 20, als je weigert. Als het volk het woord hoort van God en ze weigeren. En ze zijn weerspannig. Ze gaan zich daartegen verzetten, dan zegt God ook tegen de Israëlieten, dan zult je door het zwaard verteerd worden. Omdat God werkt zo niet. God is niet geïnteresseerd in maar het doorgaan van uiterlijkheden. God is geïnteresseerd in het hart van de mens. Een hart dat volledig hem toegewijd is. Onlangs kwam ik ergens een oude beker tegen. En die beker was vuil aan de buitenkant. En daar zat wat vuil aan de binnenkant in. En daar had iets in gezeten en dat was aan het schimmelen geraakt. En die beker zat ergens waar ik die al heel lang niet meer gezien had. Nog van, ik denk 3 jaar terug. En ja, ik zie die beker, het was zo'n Tupperware bekertje. Dus dat ga je ook niet weggooien. Dus ik probeer dat helemaal te schrobben aan de buitenkant. En dat ging vrij gemakkelijk. Ik giet de rotzooi eruit, wat erin zat. En ik doe daar water in, ik schud ermee, ik doe er wat zeep in. Maar daar zat vuil van binnen in en ik kreeg dat niet weg. En ik heb een serieuze schrobborstel moeten pakken en een paar serieus goede poetsmiddel moeten pakken. En na heel lang poetsen heb ik dat bekertje goed uit, terug helemaal zuiver gekregen en ik gebruik het dus. Ik vertrouw mijn eigen hoe ik het gepoetst heb. Maar dat is het beeld. Het beeld is, de buitenkant is heel gemakkelijk te poetsen. Dat is niet moeilijk. Maar de binnenkant, daar moeten we vaak moeite voor doen. Daar moeten we vaak meer moeite voor doen dan dat we eigenlijk soms willen doen of soms doen. Kijk eens in Lucas hoofdstuk 11. In Lucas hoofdstuk 11 krijgt Jezus heel veel tegenstand. En we zien dat ook doorheen het hele hoofdstuk. Dat Jezus niet blij is met de Joden, ook in zijn tijd, in die Nieuwtestamentische tijden. En in vers 14 zien we bijvoorbeeld dat Jezus een boze geest aan het uitdrijven was. Die was stom. En het geschiedde toen de geest uitgevaren was, dat de stomme sprak en de scharen verwonderden zich. De scharen waren verbaasd om wat Jezus daar deed, dat hij die boze geest uitgedreven had. Maar waar kwam hun verwondering, of waar resulteerde dat in? In vers 15, wat gingen de mensen zeggen over wat Jezus daar gedaan had? Door Beelzebul, de overste van de boze geesten, drijft hij de geesten uit. Dus ze gingen Jezus beschuldigen dat hij slecht deed. Dat hij door de Satan dingen aan het bewerken was. En als dat nog niet genoeg was, zien we in vers 16, anderen begeerden om hem te verzoeken. Van hem een teken uit de hemel. Ze zagen zoveel wonderen en tekenen wat Jezus deed. Ze hoorden en ze zagen zijn autoriteit. En toch wilden ze steeds maar tekens hebben. Alsof dat extra teken hen zou kunnen bevestigen. Als het ene niet geloofde, waarom zou het andere dan geloven? Maar ze waren erop uit om Jezus te verzoeken. Ze waren erop uit om Jezus zijn geloof te ondermijnen. Om hem in discrediet te brengen. En we zien dan ook in vers 27. Het geschiedde toen hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de schare haar stem verhief en tot hem zeide: zalig de schoot die u heeft gedragen en de borsten die gij hebt gezogen. Dan zouden we denken, oh, mooi en goed van deze vrouw om dit te zeggen. Maar kijk eens naar hoe Jezus antwoordt. Hij zeide: zeker zalig die het woord Gods horen en het bewaren. Ook deze vrouw legde een nadruk op de moeder die Jezus gebaard heeft. De moeder die Jezus gezoogd heeft. Maar Jezus zegt, het gaat om zij die het woord van God horen. Het gaat om zij die het woord van God bewaren. In Lucas 11, vers 37, lezen we deze woorden. Terwijl hij sprak, nodigde een fariseer hem om bij hem te komen eten. En hij kwam binnen en ging aanleggen. De fariseer verwonderde zich toen hij zag dat hij zich voor het eten niet eerst wies. Dus Jezus wordt uitgenodigd, hij is een gast bij een fariseer, bij iemand die het woord van God kent. En Jezus ligt daar aan, waarschijnlijk op een kussen. Ik denk niet dat ze toen al op stoelen zaten, Dat ze daar ergens een paar kussens hadden gelegd midden het eten. Maar Jezus was zich niet eerst. En we weten uit Marcus hoofdstuk 7, als ik me niet vergis, dat de Joden hadden allerlei rituelen. Rituelen die niet van God kwamen, maar rituelen die zij in het leven hadden geroepen om godsdienstig te zijn. Om aan de mensen te laten zien, dit moet jij doen om een gunst bij God te komen. En we kunnen onze vraag stellen, wist Jezus dat niet? Jawel, Jezus wist dat. Jezus kende die rituelen. Hij is erin opgegroeid. We kunnen ons dus de vraag stellen, Jezus, waarom was jij hier niet eerst? Waarom had je niet, we hebben laatst ook gesproken over het niet tot aanstoot zijn voor de anderen. Waarom deed Jezus dat niet? Ik denk dat Jezus het bewust heeft gedaan. Dat hij zich niet heeft gewassen. Want die fariseer, die is daarom verbaasd. Hij ziet dat Jezus dat niet doet en hij verwondert zich daarover. En kijk eens wat Jezus zegt, en nu stel je voor, jij bent zelf bij iemand, je gaat dan niet meedoen met het gebruiken van die gastheer, maar dan zegt Jezus dit ook nog eens daarbij. Maar de Heere zeide tot hem, en gij dan, gij fariseer, de buitenzijde van de beker en de schotel reinigt gij, maar van binnen zit gij vol roof en slechtheid. Ik denk dat het een awkward moment gaat zijn. Ik zit lekker aan het eten. En de ene keer krijg je daar te horen. Jij fariseer. Jij bent wel goed bezig met de buitenkant schoon te maken. Maar van binnen zit je vol roof en vol slechtheid. Dat is wat God ook zei door de profeet Jesaja. Een paar honderd jaar daarvoor. Vers 40, onverstandige heeft hij die de buitenzijde gemaakt heeft, ook niet de binnenzijde gemaakt. En denken wij daar ook wel over na, dat hoe we soms zo druk bezig zijn met wel het leven als een christen. Maar dat God niet alleen begaan is met dat ritueel wat we vandaag aan het doen zijn, of wat we door de week doen, of de dingen die we doen wanneer we goed doen, wanneer we bezig zijn met het leven als een christen, dat God daarbij ook iets wil. Dat al die dingen totaal waardeloos zijn, als niet ook de binnenkant meegaat daarin. Als niet ook het hart recht is voor God. Die fariseeën, dat waren echt godvruchtige mensen, uiterlijk. Maar de binnenkant, zegt Jezus, je zit vol roof en je zit vol slechtheid. Vers 41. Toch geef de inhoud als aalmoes. En zie alles als uw rein. Wat bedoelt Jezus daarmee? Geef de inhoud als aalmoes. En zie alles als uw rein. God wil dat wij aalmoezen geven. Zegt Jezus hier, geef maar aalmoezen en het is allemaal in orde. Ja, aalmoezen moeten er gegeven worden. Galaten hoofdstuk 6 vers 10 zegt dat we goed moeten doen aan alle mensen. Maar in het bijzonder aan onze geloofsgenoten. Aalmoezen, het Nieuwe Testament is vol van woorden dat we worden opgeroepen om te zorgen voor armen, voor verdrukten, voor weduwen, voor wezen. Dat wij ons hart daarvoor openstellen. Dus zegt Jezus, geef maar aalmoezen en je bent volledig in orde met God. Is dat wat Jezus bedoelt? Jezus zegt, geef uw hart. Geef uw hart en alles wat er uit een zuiver hart voorkomt, dat maakt u rein. Maar als je uw hart niet geeft en je laat er dingen uit voortkomen, dat is waardeloos voor God. Matthäus hoofdstuk 6, in de bergreden. Daar leert Jezus ons dat wij onze gerechtigheid die wij doen, die mogen we niet doen voor de mensen. Die moeten we niet doen om onszelf goed te laten voelen. Dat we door de mensen zouden opgemerkt willen worden. En dat is nu net wat de fariseeën wel deden. Zij wilden erkenning van mensen krijgen en ze waren helemaal niet begaan met de erkenning die van God komt. Daar dachten zij niet aan. Zij wilden gezien worden door mensen. Dat mensen, dat zij in hun hoofd zouden kunnen zeggen, die heeft nu gezien wat ik gedaan heb. En die gaat nu denken van mij, kijk eens wat een goed persoon ik ben. Dat is waardeloos voor God. Als het hart niet de vraag stelt, God, wat denk jij van mij? God, hoe kijk jij naar mij? Wat vind jij van mij? Jezus zegt, want dan heb jij geen loon bij uw Vader die in de hemel is. Dus iemand die zijn gerechtigheid doet voor mensen, om door mensen opgemerkt te worden, ja, die heeft geen loon bij zijn hemelse Vader. Vers 2, wanneer je dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen zoals de huichelaars doen in de synagoge en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben een loon reeds, maar laat, als jij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, of dat uw aalmoezen in het verborgene zij, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 2 Korinthe 9 leert ons dat als wij geven aan God, en daar gaat het letterlijk over het geven van financiële middelen, ter ondersteuning van de behoeftige christenen in Jeruzalem. Maar daar staat dat God de blijmoedige gever lief heeft. God heeft het hart lief dat wil geven. En we praten niet in essentie over geld exclusief. Wij praten over het geven van ons volledig hart. Dat wat wij doen voor God, moeten we met ons hart kunnen doen. Maar als ons hart zo vol zit met boosheid, met slechtheid, met dingen, terwijl we toch doorgaan aan ons leven als christen, we kunnen ons niet goed voelen. We kunnen ons niet juist voelen. Tenzij we onszelf hebben misleid. Je kunt de binnenkant van de beker niet reinigen als die beker nog steeds vol rotzooi zit. Daarom zegt Jezus ook in, of daarom zegt God ook in Jesaja door de profeet, wast u, reinigt u, doet die dingen weg uit uw leven. Kijk eens Romeinen hoofdstuk 13. Vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld, want de geboden, je zult niet echt breken, je zult niet doodslaan, je zult niet stelen, je zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, wordt het samengevat in dit woord, je zult je naaste lief hebben als uzelf. Vinden wij soms dat wij in ons leven ons hart vol begeerte hebben om echtbreuk te plegen. Dat wij het niet zo nauw nemen met de trouw en onze levenspartner. Dat wij ogen hebben die overspelig zijn. Vinden wij dat ons hart soms gevuld wordt met een begeerte om iemand pijn te doen. Om iemand te haten. Waarvan we weten dat haat resulteert in doodslag. Of zijn we gelijk die mensen die zeggen, oh, ik heb nooit gedood, maar ons hart het wel vol haat, wat leidt tot doodslag. Vinden wij soms dat wij begeerig zijn naar het goed van een ander? Dat wij dingen willen ontvreemden van mensen? Zij het soms niet alleen fysieke spullen, maar ook de eer van mensen, de integriteit van mensen? Vinden wij soms ons hart vol begeerte? Allerlei boze begeerten. En dat we weten dat het niet recht zit met God. En dat we weten dat we er niet uit geraken. Dat we weten dat we ergens dingen aan het doen zijn dat niet juist zijn. En we gaan maar door in ons leven als christen. Welk ander gebod er ook zij, zegt Paulus. We kunnen het samenvatten in dit woord. Gij zult die naaste lief hebben als uzelf. Dat is het gebod waarna wij zouden moeten leven, waarin wij zouden moeten wandelen. In vers 10, de liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapenen van het licht. We moeten iets afleggen. We moeten niet alleen het uiterlijke afleggen, maar ook de binnenkant moet gereinigd worden. De binnenkant van de beker, die is het moeilijkste om zuiver te maken. En dat raakt er niet altijd overal even gemakkelijk aan. En het vuil raakt ook niet altijd even gemakkelijk weg. Je moet daar moeite voor doen. Laten wij de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapenen van het licht. Vers 13, laten wij als bij lichte dag eerbaar wandelen. Niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd. Maar doet de Heer Jezus Christus aan en wijd geen zorg aan het vlees, zodat de begeerte worden opgewekt. Als wij in ons hart soms begeerte vinden die daar niet behoren te zijn, dan is dat omdat wij die hebben opgewekt. Dat is omdat wij die toelaten. Dat is omdat wij zorg geven, tijd geven aan het vlees, meer dan dat wij aan Christus doen. Meer dan dat wij bezorgd zijn om het reinigen van de binnenkant. We zijn misschien soms bezig met die uiterlijkheden. En doordat we daar de nadruk op leggen, worden er constant begeerten in ons opgewekt. En vinden wij dat we soms wandelen in brasserijen en drinkgelagen, wellust, losbandigheid, twist en nijd. Dat is omdat we de binnenkant van de beker niet reinigen. Een laatste tekst in Micha, hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6, vers 6. Waarmede zal ik de Heere tegemoet treden en mij buigen voor God in den Hoge? Zal ik hem tegemoet treden met brandofferen, met eenjarige kalveren? Zal de Heere welgevallen hebben aan duizenden rammen, aan tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde mijner ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is, en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen, en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. We moeten het ene doen, en het andere niet nalaten. God heeft ons bekendgemaakt, het is niet verkeerd. Het is niet dat God niet wil dat wat hij ons vraagt, om daarin te wandelen, om bepaalde rituelen die we zouden moeten doen, om ons daarmee bezig te houden. Maar al die dingen zijn waardeloos en zelfs schadelijk, zou ik zeggen, als we niet ook de binnenkant reinigen. God verlangt van een mens om goed te doen, om recht te handelen, om getrouwheid lief te hebben en om nederig te wandelen met uw God. Laat dat uw uitdaging zijn. Moest je uzelf in zo'n moment vinden in uw leven dat je zegt van ja, ik worstel met bepaalde zonden, ik blijf daarin wandelen. Dat is omdat ik mijn binnenkant niet heb gereinigd. Dat is omdat ik maar bezig ben met de uiterlijkheden, maar dat er geen bekering is in mijn hart. En als er bekering is, zoals we juist ook voor de les zeiden, dan moeten er ook vruchten van bekering zijn. Dan moet het ook zichtbaar zijn. En laat wat jij doet met God voortkomen, zoals Jezus ook zei, uit een hart dat volledig aan hem toegewijd is. Zoals Lucas 11 zegt, toch geef de inhoud als aalmoes en zie, alles is u rein. Geef de inhoud als aalmoes en zie, alles is u rein. Amen.